Hartelijk welkom allemaal. Hartelijke groeten vanuit de gemeente van de Pannen. Gisteren waren wij ook in de festiviteiten van een trouw, van een Lucas en Fien. Het was wat laat uitgelopen, dus als ik vanmorgen een klein beetje net op tijd was, wil ik mij excuseren. Maar alleszins, het was een prachtig feest, twee mensen die elkaar het ja-woord geven. Maar vandaag gaan wij eigenlijk een keer gaan in het boek van de Richteren. Ik wil met u Richteren 6 en 7 eens doorlopen, met daarbij een paar boodschappen die ik wens vandaag te brengen. Het boek Richteren 6 en 7, hopelijk weten jullie allemaal, dat is in het Oude Testament. Dat is een beetje een cyclus van de afvalligheid van het geloof. Dus onderdrukking als gevolg daarvan. En dan vervolgens bidden om verlossing. En dan eigenlijk begint het allemaal weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat is het boek Richteren. En ik durf te wedden dat jullie allemaal het verhaal wel kennen van onze Gideon. Gideon. Gideon, de dappere held. Maar vandaag wil ik jullie eens in een ander daglicht brengen met onze dappere held Gideon. Goed. Dus als we Richteren 6 vers 1 lezen, dan staat er daar ook het volk van Israël die het slecht was, deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Daar begint het altijd mee. Als er dus staat dat het volk van Israël kwaad deed in de ogen van de Heer, dan gaat het ook eigenlijk in verband met een verbond. Want het volk Israël, dat stond in die tijd onder de Mosaïstische verbond. Ik zal dat straks al uitleggen wat dat betekent. Het volk had eigenlijk de Kanaïten hun goden begonnen te aanbidden. En dat was omdat het een gevolg was dat die mensen ook niet werden verdreven uit het land, uit het beloofde land. En God had die mensen eigenlijk dan gebruikt als instrument om eigenlijk te testen hoe ver dat hij kon gaan met de Israëlieten. En op welke manier dat de Israëlieten hem volgden of niet volgden. Dus ze krijgen eigenlijk, hoe komt dat eigenlijk dat dat tot stand is gekomen, die Mosaïtische relatie? Dat is eigenlijk gelukkig niet meer van ons van toepassing. Ik wil dat wel nog eens duidelijk benadrukken. De Mosaïtische wetten, dat waren geen gemakkelijke wetten. Moet maar een keer kijken, allemaal ons favoriete boek, Deuteronomium. En zo verder. Dus er staan daar heel wat wetten in, wat dat je moest doen, wat dat je moest slachten om een bepaalde verbondsrelatie met God te hebben, om een bepaald herstel te hebben. Welke zonden dat je had gedaan, waren er dan ook nog een keer bloedstenen daarbij. Het was een hele ruige tijd. Gelukkig heeft onze Heer Jezus een nieuw verbond aangemaakt. Goed, dus hoe gaat het dan verder? Ik heb hier een hele cursus mee. Dus ze houden zich niet aan het verbond, ze komen in slavernij terecht. En wat gebeurt er dan eigenlijk in het verhaal? De Midianieten. Dan lezen we in vers 2, dan staat er daar in Richteren 6 vers 2. En aan de hand van Midian kreeg de overhand op Israël. Ze waren eigenlijk dus sterker omdat God hun had verzwakt door hun gebrek aan toewijding aan de Heer. En vanwege Midian bouwde het volk van Israël voor zichzelf schuilplaatsen in de bergen, grotten en vestingen. Want er staat ook in vers 3, Richteren vers 3, staat er, want telkens wanneer dat de Israëlieten gewassen zaaiden, trokken de Midianieten en de Amalekieten en de volken uit het oosten tegen hen op. Ze sloegen dus hun kampen op en verwoesten de opbrengst van het land tot de Gaza. En ze lieten geen voedsel over voor Israël. In Israël ook geen schapen, runderen, ezels. Dat is ook een gevolg. Als we kijken in het boek Deuteronomium, dan staan er daar een paar voorwaarden over dat verbond dat God met Israël afsloot. Van als je dit doet, dan gebeurt dit en dan gebeurt dit. Wat zien we dan? Wat er gebeurt? Een gevolg van hun ongehoorzaamheid. De Midianieten die komen. Dus ze hadden allemaal hun gewassen geplant. En alles was vruchtbaar geworden. En op het moment dat dat de oogsttijd is, dan rooft er een ander volk het land Israël leeg. Het is kwestie zo als een zwerm sprinkhanen. Die komt en heel de oogst verwoest. Dus het is een hele wanhopige tijd hier in Richteren 6. Het is een beetje zoals als je naar onze hedendaagse cultuur kijkt. De periode van Wereldoorlog 2, waarin dat de Duitsers België bezetten. En eigenlijk op dezelfde manier ook de bevolking verarmen. Door allerlei producten af te nemen van de bevolking om te gebruiken voor hun eigen soldaten. Dus het was hier ook een hele tijd van armoede onder de boeren. U hebt allemaal wel de verhalen gehoord over Wereldoorlog 2 hier in België. Het is dezelfde tijdsgeest eigenlijk. Dezelfde tijdsperiode, wat ik bedoel in de zin van wat er mensen kunnen overkomen. En dat is nogmaals het gevolg van de ellende dat we doormaken als wij Gods compromissen niet respecteren. En dat wij eigenlijk ongehoorzaam zijn aan God. Maar er is ook een manier om toch weer in orde met God te komen. We zien dus dat dit volk vernederd wordt. En wat gebeurt er dan? Dan roepen ze God aan. God, help mij, help ons, help ons. Dus ze riepen tot de Heere en dan doet God iets bijzonders. Hij stuurt eerst een profeet. Als we kijken naar vers 6, het laatste deel, dan staat er daar. En het volk van Israël riep de Heer om hulp. Maar deze keer voordat hij dus eigenlijk een verlosser zendt, is dat zo dat God eerst die profeet zendt. Kijk maar naar vers 7. Dan staat er daar, toen het volk van Israël tot de Heere riep vanwege de Midianieten. En de Heere zond de profeet naar het volk van Israël. En hij zei tegen hen, zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb jullie uit Egypte geleid en jullie uit het slavenhuis gehaald. En ik heb jullie bevrijd uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van allen die jullie onderdrukten. En ik ben voor jullie uitverdreven en jullie hun land gegeven. En ik zei tegen jullie, ik ben Yahweh, de Heere, uw God. En u zult de goden van de Amorieten in wiens land u woont niet vrezen. Maar u hebt mijn stem niet gehoorzaam. Weet jullie wat dat is? Dat is de kern van de zaak hier in Richteren 6. Waarom zitten ze in de put? Eerst en vooral omdat ze ellendig zijn. En wat doen ze dan als ze in die put zitten? Na een tijd roepen ze God aan. En dan zeggen ze, God help ons. En dat is iets dat we vaak doen als we in de problemen zitten. O God, help me, help me, help me. En dat God stuurt de profeet heen om te herinneren dat hun grootste probleem niet de ellende is waarin dat ze zich momenteel bevinden. Dat is ook niet hun grootste probleem. Maar het grootste probleem dat ze hebben is hun ongehoorzaamheid. Dat is ook wat de profeet zegt tegen hen. Hij zegt, jullie zijn ellendig. God ziet dat. Maar jullie moeten begrijpen dat jullie hier in de eerste plaats zijn terechtgekomen door jullie schuld. We zouden nog een keer rap zijn. Het zijn de Midianieten. Wat zijn die Midianieten? We zouden ook kunnen eens nadenken over die Midianieten. Dat is ook iets dat wij kunnen meemaken in ons leven, die Midianieten. Wij beseffen soms niet dat wij eigenlijk de makers zijn van onze eigen problemen. Dat zijn eigenlijk ook iets wat ik wil mededelen. Ik ga een keer een voorbeeld geven. Je zit in een huwelijk. Ik wijs maar niemand met de vinger. Ook niet aan mezelf in ons eigen huwelijk, maar gewoon een voorbeeld. Soms zit het probleem bij jezelf. Bijvoorbeeld, je kan zeggen van ik zit in een slecht huwelijk. En het is net alsof dat de Israëlieten komen en zeggen, we hebben een probleem. Het zijn de Midianieten, ik zit in een slecht huwelijk. Die Midianieten die zorgen ervoor dat we ons ellendig voelen. En waarom? Omdat Midianieten zijn. En als we die Midianieten maar kwijt zouden raken. Ik ga een voorbeeld geven in het huwelijk. Dus ik ga een voorbeeld stellen. Stel je voor dat je elke dag opstaat met naast je partner en je bent nooit vriendelijk, je bent nooit aangenaam, je bent altijd knorrig. Nee, aan wie ligt dat dan? Ligt dat aan je partner of aan jezelf? Aan jezelf, hè? Dus ik wil maar duidelijk maken, die medianieten, dat is nog niet zo simpel. Maar soms ligt het probleem bij onszelf. Nee, dus wij veroorzaken soms onze eigen problemen. En wat gebeurt er dan wanneer dat die problemen er zijn? Dan gaan we nog rap een keer met de vinger naar elkaar wijzen. Nee? Dat zijn ook een vorm van medianieten. En je zegt, ja, maar ja, die net dat gezegd en die net dat gezegd. En ik heb dat gezegd en ik heb dat gedaan en nu is het genoeg. Nee? Dat zijn allemaal vormen van medianieten. Dus wat doet God dan? Ja, dan stuurt hij een profeet. Nee, en, om eigenlijk de mensen te informeren dat ze in de problemen zitten. En dat ze moeten in orde komen met God, omdat ze het verbond hebben geschonden. Goed, en dan in vers 11, Richter in 6, vers 11. Dan zie je daar, plotseling komt er een engel van de Heer. En die komt bij een zekere Gideon. Nee. En Gideon, als je dat een keer goed bekijkt, wat is die daar aan het doen in vers 11? Die is door tarwe aan het torsen in een wijnpers. En die is dus eigenlijk zich aan het verbergen voor die Midianieten. En dan denk ik in mezelf, dat is toch raar. Nee. Wijnpersen, dat is meestal in een dal. En de wijnpers werd gebruikt uiteraard voor wijn uit te persen, druiven te persen, druivensap. Maar ook vooral, waarom deden ze dat daar in het dal? Omdat dat daar koeler is, ook gemakkelijker. Omdat de wijn beter stroomt. En dan zeg ik, ja, maar wat doet Gideon hier? Hey, wat is hij daar aan het doen? En hij is daar eigenlijk tarwe dus in een wijnpers aan het sorteren. Maar als je ooit een keer naar geschiedenis kijkt van hoe was de vroeger tarwe van het kaf scheiden, hoe doen ze dat? Van meestal op een heuvel, maar dat er veel luchtstroom is. En ze gooien dat dan op met de vork. En dan het kaf van het koren wordt gescheiden. En wat er overblijft is dus, tarwe. Maar hier zit onze Gideon in een dal, in een wijnpers, tarwe te persen. Dat klopt het wel niet. Het is eigenlijk, want eerst en vooral in een wijnpers is er ook al niet veel wind. Jezus, en ik begrijp wel de reden waarom dat hij dit doet. Waarom? Omdat, die Midianieten zijn daar telkens heen. Dus wat gebeurde er? Ja, de mensen deden allerlei soorten dingen om hun eten te verstoppen voor de Midianieten. En dit was een manier van eten verstoppen. He? Want het zijn wanhopige tijden. Dus hier zit onze Gideon beneden in het dal in een wijnpers. Tarwe. Proberen te krijgen. Ik denk dat dat een beetje een zinloze bezigheid was, want ik denk, stel je dat een keer voor, dat je dat mag aanstampen de hele dag. Ik denk dat dat geen gemakkelijke taak was. Maar ook, zie je, dat ik denk toch dat er hier wat humor was van de Heere. Want wat zegt hij in vers 12? De Heer is met u. O dappere man van moed. Klinkt een beetje grappig, hè? Want hier is een man, Gideon, die zich verstopt voor de vijand. En de Heere noemt hem, die dappere held. En toen zou je eigenlijk in de situatie een keer inleven met Gideon en zeggen van ja, Gideon waarschijnlijk zelf moest bijna lachen. Maar je ziet dat ook, dat zegt in vers 13, alsjeblieft, meneer, als de Heer met ons is, waarom is dat dan allemaal ons overkomen? En waar zijn al uw wonderbare daden, die onze vader ons vertelden? Heeft de Heer ons niet uit Egypte geleid? En nu had de Heer ons verlaten en ons overgeleverd in de hand van Midian. En Gideon had dat heel goed, want je had ook merken dat dat heel klopte. Dus God had hen inderdaad overgeleverd in de handen van de Midianieten. En dan zien we in vers 14 van hoofdstuk 6 dat hij zegt, en de Heere wendde zich tot hem en zei, ga met deze kracht van jou en red Israël uit de hand van Midian. Stuur ik je niet. Stuur ik je niet, zegt de Heere. En wat zegt hij? Alsjeblieft, Heere, hoe kan ik Israël redden? Zie, mijn geslacht is het zwakste in mijn asse. En ik ben de minste in het huis van mijn vader. En wat zegt de Heer toen tegen hem? Hele mooie woorden. Maar ik zal met je zijn. Hij had de Midianieten als één man verslaan. Goed. Gideon was zeker niet de eerste persoon die dat hier zegt van, maar ja. Zeker niet de juiste, hè, man. We hebben er nog van die zulke figuren. Kijk maar naar Jeremia. Hey. Toen dat de roeping van de Heer kwam, zeg ik, maar ik zit nog maar een kleuter. Zit nog maar een kind. Hey, en als we kijken naar Salomo, ik wil kijken wat koning zijn wij, maar kan ik wat wijsheid nodig. Kijk maar naar Mozes. Hey, Mozes zegt van, kan ik niet alleen gaan. Hey. Durf ik niet klaar. En toen zegt God, ja, pak je broer mee, Aaron. Hé? En hier zegt hij Gideon, dappere held. En wat zegt de antwoord van Gideon? Ik zie kijk waar, de zwakste in mijn klan. En ik zie kijk de kleinste. En toch zegt de Heer tegen hem, maar ik zal met je zijn. Heel belangrijk. Gideon was niet zo dapper in het begin als hem ook leren in de zondagsschoolverhaaltjes. Nee, we leren dat altijd van Elia Rickert. Een dappere held, Gideon. Waar we zien dat hij eerst nieuw een dappere held was. Dus de Heere zegt dan, ik zal met je zijn en ik ga Midianiet in je hand geven. Goed. Dus de aanwezigheid van de Heere is nodig in Gideons leven, maar ook in ons leven. Het is een aanwezigheid van God, niet wij. Het is God in ons, het is God door ons heen. God die ons leidt, ons kracht geeft. En het Nieuwe Testament, met het Nieuwe Testamentisch verbond, waaronder dat wij vallen, is gelukkig de Heilige Geest gegeven voor iedereen om in ons te komen wonen en ons kracht te geven. En in het verleden, in het Oude Testament, in de tijd van Gideon, was het zo dat de Geest over je kon komen. Dus het was nog niet dat de Heilige Geest volledig uitgestort was. Want we lezen ook in het boek van het verhaal van David en Saul, wat gebeurde er met Saul? De Geest van God werd van bepaalde personen terug afgenomen. En wat doet Gideon dan, achter dat dat gebeurd is? Dan zegt hij dat. Ja. Voor zeker te zien dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Je ziet dat in vers 17. Geef me dan het teken dat jij het bent die met mij spreekt. Dus, ga alsjeblieft niet weg van hier. Voordat ik naar u toekom met mijn geschenk tevoorschijn haal en voor het u neerleg. En ik ga blijven totdat u terugkomt. Nu, de engel van de Heer, dat is de boodschapper die hier de boodschap heeft gebracht, van Gideon. Hier zit de man dat ik nodig heb. Dus, en toen zei Gideon, kijk, ik kon nog eventjes vragen dat je geduld met me hebt. Maar ik wil zeker zien dat je hier zit. Hey. En ik ga niet halen en ik breng het terug. En toen zegt de Heer, die engel van de Heer, oké, ik ga er eventjes bloemen. Dus wat doet Gideon? Je maakt daar in vers 19 eten klaar. Een hete boksje met ongezuurde koeken. Hey, je legt alles in de mand. Bouillonje. En hij brengt ze naar die engel van de Heer. Een offer. Hey. En de engel van de Heer, wat doet hij dan? Hij pakt door een punt van zijn staf. Hij raakt dat aan en woef, het eten was weg. En toen, als dat gebeurde, toen pas komt het besef van Gideon van wow. Ik kan hier inderdaad met de engel van de Heer te maken. Want we zien dat ook in zijn reactie. En eigenlijk is dat ook grappig, die reactie. Ik ga dat uitleggen waarom. Omdat hij zegt, oh Heere God, ik heb nu de engel van de Heer van aangezicht tot aangezicht gezien. Hé? Wee mij, zegt hij. In vers 22 zie je dat. En toen zegt hij daar iets. Wat zegt die engel van de Heer? Vrede zij met u. Wees niet bang, u gaat niet sterven. Dus is Gideon, heeft die engel van de Heer eigenlijk al een tietje van aangezicht tot aangezicht, want hij de boksje klaarmaken, dat duurt niet. Hè? Nee? Dat duurt wel een eindje, hè? Want hete vlees, dat is tooi. Hè? Had je dat al ooit een keer gegeten net? Dat is echt tooi. Dat moet lang opstaan. Dus, eigenlijk grappigste reactie is... Wee mij, ik heb de engel van de Heer gezien, maar ja, je hebt dat mag hij niet zien, Gideon. He? En de engel van de Heer zegt ook van, maar vrees niet, je hoort die sterren, anders had je lang gestorven, niet? Als je er een keer over nadenkt. He? Want iedereen die in het aangezicht, die in contact komt met de goddelijkheid van God, ja, die sterft direct ter plekke in zijn menselijke gedaante. He, dus... Waarom sterft hij ook niet omdat God nog een taken met hem heeft? Nee. Goed, dat klinkt een beetje misschien allemaal hek vandaag. Hè. Maar het resultaat is dus, Gideon is daar en die engel zegt rustig aan, hè, vrede zij met u. En nu vraag ik ook van, ja, vrede zij met u, waar heb ik dat nog gehoord? Wie zegt er dat nog? Jezus. He, op het moment dat hij ja, in zijn nieuwe gedaante was, wat zei hij tegen de discipelen, was waren ook benauwd. He. Vrede zij met u. Ook zelfs de apostel Johannes, op het moment dat hij de openbaring kreeg, he, dacht ook dat hij sterfde. Maar gelukkig was vrede zij met u. Ik denk dat dat zulke mooie woorden zijn, dat wij de impact niet beseffen wat dat eigenlijk heeft, de vrede van God zijn met u. Goed, en dan lezen we verder het verhaal van Gideon. Hey. Sorry dat ik een beetje van de hak op de tak soms, maar allez, ik wil een duidelijke structuur maken over het verhaal van Gideon. Hey. Want als we nu Richter in 6 en 7 helemaal moeten lezen, allez, we zitten hier morgen nog. Hey. Dat is niet de bedoeling. Goed. Vrees niet. En toen heeft hij ook een opdracht. Hé. Dus wat doet Gideon? Hij bouwt daar dan een altaar voor de Heere. En hij noemt dat de Heere is vrede. Hé, tot op vandaag staat het nog steeds in Ofra. En die nacht zei de Heere ook tegen Gideon, neem de stier van je vader, de tweede stier van 7 jaar oud, en het altaar van de Baal, dat je vader eigenlijk had, en de Asherapaal, dat ga je moeten omhouden. En je moet een nieuwe altaar bouwen voor de Heere. Dat was de opdracht dat hij eerst kreeg. Dat was de opdracht dat Gideon kreeg. Hé? En we lezen dat dat deed met 10 man. In vers 27 zie je dat Gideon, hé, 10 man van zijn dienaren. En ze dienen wat God hem opgedragen had. Hey. Maar, en nu moet je het goed interpreteren. Wanneer deden dat? S'nachts? Hoe zei Gideon? Hey. En nu ga je zeggen, maar ja, en waarom s'nachts? En waarom dat iedereen aan het slapen is? Hey? Iedereen is aan het slapen. Dus, met 10 ging ze op pad. Maar waarom deed hij dat s'nachts? Ook omdat hij bang was, hè? Ja. Allee, je moet er een altaar gaan afbreken, dat er waarschijnlijk aan Joren staat. En het is nog niet zomaar een altaar, hè. Het is een altaar dat je papa goedkeuring heeft voor hem gegeven. Nee? Want we zien dat ook in vers 28. Het staat er daar, de mannen van de stad, ze kwamen wakker. Hè. Ah. En wat zien ze dan? De altaar is afgebroken. En toen zijn ze ook, wie heeft er dat gedaan? En volgens mij heeft er een van die 10 man waarschijnlijk het schrik Gideon zijn naam gelost. Want we zien ook dat Gideon hier wordt aangewezen. In vers 29. En ze zeggen, ja, het is Gideon. Gideon heeft dat gedaan. Hè. En wat zeggen het toch dat volk tegen Joas, breng de keer je zoon naar buiten omdat hij gaat sterven. Hé, want, net hier het wat kapot gemaakt, en je weet voor wat, hoort wat. En wat doet die papa? En dat denk ik wel speciaal, omdat Gideons vader was dus eigenlijk een stamhoofd. We lezen dat in deze tekst. Hé, want het is dankzij hem dat dat altaar van Baal er eerst stond aan die Asherapaal. En nu gaat hij eindelijk wakker schudden. Soms kunnen de acties van je kinderen jezelf wakker schudden. Met God. Dat is ook een les dat we hieruit leren. Nee, dat je denkt dat je goed bezig bent, maar dat je toe kijkt naar je kinderen en je merkt van, mo, ik kan het ook op zo'n manier omgaan. Dus hier zien we dat Joas wakker wordt, want wat doen? Hij komt eindelijk op voor zijn zoon. Nee? En hij zegt van, had die Baal toen een God is, waar dat een zave Gideon neerslaat, dat voor je er nodig misschien. Je ziet dat in die tekst, dat duidelijk wordt. En het is ook vanaf toen, in vers 32, dat Gideon Jerubaal noemt. En Jerubaal betekent, laat Baal tegen hem strijden. En dat is natuurlijk, waarom heb ik die naam gekregen? Omdat hem dat altaar van Baal had omgehakt. Het is een beetje een, bijna een spottende lading. Nee? Maar die later een eervolle connotatie kreeg. Goed, we zitten hier met die Midjanieten in vers 33 en de Amalekieten. En ze slaan dus een kamp op in de vallei. Want allee, dat volk, de Midjanieten, dat worden eigenlijk een Bedouinenvolk. Nee? De Bedouinen, dat waren op kamelen dat ze kwamen. En ze roofden, ze leefden, allemaal in tentenkampen. En we zien toen ook in vers 34, iets heel belangrijks, dan staat er daar, maar de geest van de Heere bekleedde Gideon. En dat is iets wat we heel vlug kunnen overlezen. Dus zeggen ja, abba ja, de geest van de Heere is op hem. Ja, maar het is niet zomaar de geest van de Heere. Nee, want... Het is echt wel de geest van de Heer die op hem komt. Hij wordt bekleed met de geest van de Heer. Met andere woorden, onze Gideon gaat op dat moment van bang naar held. En als we kijken naar de grondtekst van de geest van de Heer, nee, dan kom ik daar eigenlijk op het woord labash. Wie weet er wat dat betekent, labash? Ik wist het ook niet juist. Allee. Ik wil het maar duidelijk maken. Hé. Ik ga hier nog een keer zoeken in mijn woorden hier. Goed. Labash betekent eigenlijk dat je dus wordt bekleed met de geest van de Heer. Echtelijk een kleed omdoen. Hé. Dus eigenlijk, de Heere God komt over Gideon. En Labash is ook een eerste gevolg van de autoriteit van El Shaddai. Hey, dus El Shaddai, als we nu teruggaan naar het Hebreeuws, hey, heeft elke letter in het Hebreeuws ook een numerieke waarde. Hey. En als we dan teruggaan, dan zien we El Shaddai. Je kunt dat vergelijken met het nummer 300. Later gaat dat wat duidelijk worden. Dus hier bekleedt de Heere onze Gideon met de geest. En eigenlijk zegt hij, ik ben El Shaddai. Ik ben de Heer van de legermachten. He? Het nummer 300. Het is niet 300 van de filmen van de 300 Spartans. He. Maar de 300 dat ik hier wil aanduiden is, we gaan dat later zien waarom dat belangrijk is, die 300. He, want met hoeveel is de gevolgen tegen de Midjani? Wie kan er mij het al geven? Nou? Met hoeveel worden er geselecteerd van de heren? 300, klopt. Goed antwoord. Je ziet mee. Goed, dus de geest van de Heere kwam op Gideon en toen blust hij op zijn trompet. En hij zond dus boodschappers door heel Menasse en ze kwamen allemaal vanuit Hans de streek naar Gideon toe. En toen doet Gideon nog een keer de test met God, zelfs nog twee maal toe. En dan zegt hij, ik ga een test doen met een vachtwol op de dorsvloer. Hè. En als er dauw op dat dag valt, dauw op dat vacht ligt, en de grond is rondom droog, hè, toen ga ik weten dat je Israël door mijn hand en door uw hand voor mij te gebruiken te redden. Hè, en dus, dat gebeurde het. De volgende ochtend stond hij op, hij wringde het uit en er was genoeg dauw om een hele schale water mee te vullen. En dus Gideon was nog altijd niet zeker. Hè? Want wat deed hij? Hij zegt zelf, allee God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden, laat mij nog één keer spreken zeggen. Ik kon nog één keer dat vachtje testen, wat ik gezegd heb, doe het een keer omgekeerd. Voor echt zeker te zijn. Ben je dat God verzekerd op dat moment zegt van, waar, merci, hè. Maar onze God is gelukkig niet zo, hè. Oh, wie doet dat dan, hè? Stel je voor dat je het wat vraagt aan je partner, hè, en je het dat twee keer gezegd. Ben je dat je derde keer dat je partner verzekerd en zegt, wat raak je plan bent? Hè? Maar onze God is gelukkig niet zo. Onze God is langmoedig. Hey, dus hier wordt dat vacht nog een keer getest. En je ziet dus dat Gideon eigenlijk een twijfelaar is. Je ziet dat in zijn handelingen. Je zou dat kunnen denken. Je zou dat kunnen denken als je dat leest. Waarom vraagt dat hier nog een keer twee keer dat teken? Hey, maar nog gelezen in het begin dat hij daar in dat taal zit, hey, met zijn tarwe in de wijnpers. Hey, en toen met zijn stok die het eten in vuur verbrandde, de engel van de Heer. En toen denk je van ja, waarom eigenlijk dat teken hier? Hey? Het is misschien sorry voor mijn taalgebruik, een broekschitter. Hey? Dat zou je kunnen denken, maar het kan niet. En waarom niet? Omdat we lezen vooraf die tekenen. Wat doet God? Hij had hem al bekleed met de geest. Dus hier kunnen ze Gideon niet bij dezelfde Gideon zijn. Dus die tekenen dat hij hier vraagt, was eigenlijk voor de mensen rondom hem. He? Dat waren hij tekenen om Gideon te bevestigen. Dat waren tekenen om het volk rondom hem duidelijk te maken dat ze hier met de werkelijke God te maken hebben. He, want je moet je herinneren, allez, 3/4 van dat volk was weer naar de oude goden gegaan, naar de Amorieten en de Amalekieten en wie weet ik allemaal, de Midianieten. Dus ze hadden een teken nodig om dat volk duidelijk te maken van, this is the real work. Dit is het echte. En het is ook mooi, he, als we kijken naar de symboliek van dat vacht. He, er staat daar ook een duidelijke betekenis achter. He, want het touw en de vacht. Het eerste moment, enkel hier zijn, de vacht, en alles eromt is droog. Tweede moment, wacht is droog, eromt is het water. En toen denk ik van ja, wat wil hij hiermee bedoelen? Met dat teken. Wat wil God daarmee bedoelen met dat teken? He? Komt er eigenlijk op neer? Allee, dit is mijn interpretatie ook. He? Als we nu dat proberen hedendaags toe te passen, dan denk ik dat dit ook al een duidelijk signaal was dat God wilde geven van eerst is het hier het evangelie. Dan wordt het evangelie gestart in Israël. Maar wat is er toen gebeurd met het evangelie? Het is verspreid geweest. Nee? Net als dit hier moet je weten, dit is de voorbereiding van een veldslag. Nee? Dus dat teken was een voorbereiding van een veldslag dat ging gebeuren. Dus dit is het eerste. Israël is gezegend. De zegen zit in Israël. Onder het Oude Testament. Wat gebeurt er als ze niet gehoorzaam? De zegen gaat over op andere volken. Want, allez, die Midianieten zijn eigenlijk gezegend, omdat Israël niet gehoorzaamt. Zie je wat ik bedoel? Uiteindelijk over de Midianieten is dat geest te geven. Ze niet moeten doen als ze kunnen iedereen zijn eten of pakken. Hey? Dus het vacht is volgens mij ook een verbond dat ze gemaakt hebben met God. En als ze dat vacht niet respecteren, wat gebeurt er? Dus het water rondom is droog, op het moment dat ze, dus de volken rondom Israël, werden niet gezegend, zolang dat Israël zijn taak en de verbond respecteerde. Op het moment dat ze het verbond niet respecteerde, wat gebeurde er? De volken rondom werden gezegend. Allee, als God gebruikt, soms als toren voor Israël terug te overtuigen. He? Onder het Nieuwe Testament is het zo dat het eerst hier is gestart. He? Het woord, allee, het evangelie is gestart in Jeruzalem. Wat is er dan gebeurd? Dan is het verspreid. Dan wil ik mijn inzicht geven over deze tekenen. Goed, en dan zien we ook dat, dat in hoofdstuk 7, dat we daar een aantal kunnen opplakken, met hoeveel dat ze zijn? 32.000. 32.000 waren ze in totaal, uit Gideon. Hij moet weten, tegen wat vochten ze? Tegen ongeveer 135.000 man. 135.000 Midianieten. Dat was de taak dat ze moesten volbrengen. Dus 32.000. Allee, ik weet niet wat met jou zit, maar met 32.000 tegen 135.000. Allee, ik zou het nog een keer meegaan. Hey. Natuurlijk, ja. God maakt toen een selectie. We zien dat in hoofdstuk 7 dat er daar van allerlei soorten dingen gebeuren. Hey, er waren ook wetten dat ze moesten respecteren. In Deuteronomium staat er bijvoorbeeld ook. Hey, als je nog maar juist getrouwd zit, bluf dus. Maakt hij eerste kindje. Hey? Ja. Want ja, als de papa sneuvelt, wie gaat er hem opvangen? Hey? Dus God had duidelijke richtlijnen gegeven aan het volk. En als ze dat effectief toen ook respecteerden, ja, is dat beter, hè? Hey, dus ze worden met 32.000. En ja, ook een instructie dat we worden toen gegeven in Deuteronomium, dat was toen bijvoorbeeld van, als je benauwd zit, bluf dus. Hey? Als je benauwd zit, moet je niet afkomen. Dat was ook een duidelijk signaal dat ze gaven. Hey? En wat zegt de Heer hier tegen Gideon in hoofdstuk 7? Hij zegt op een gegeven moment, ah ja, 32 dus, dat zijn er nog te veel. Hè? Op dat moment pees ik dat Gideon mocht opeens zeggen van, wat? God, allez, 135 dus. En we zien maar 32 dus. En toen zegt de Heer ook, het is nog altijd te groot, we gaan een keer een test doen met water. Weer al met dat water. Hoe kan dat toch met dat water? Ik ga ze voor je testen, zegt de Heer. En iedereen dat ik tegen je zeg, zegt de Heer, ga met je meegaan. Dus hij wil duidelijk maken, 32 dus. Peanuts. En toen bracht hij het volk naar water. De waterscheiding. En toen zegt hij, iedereen dat het water met zijn tongen opslurpt, dat is toch een roer, zegt hij, zoals een hond dat doet, moet je apart zetten. En iedereen die neerknielt om te drinken ook. En het aantal van hun die likten als een hond, met hun handen voor hun mond, dat waren er ongeveer 300. En ja, en nu kun je zeggen, ja, lekker een hond, wat is dat? Hey? Waarom zou je dat doen? Als soldaat, lekker een hond. Hey? Het is niet veilig. Inderdaad, het is met veiligheid te maken. Waarom lek je lekker hond? Nee, ik kan een keer een voorbeeld doen. Allee, ik kan nu niet lekker hond zijn. Maar als je lekt lekker hond, nee, dus je houdt de hele situatie in het ogen. Want dat je voorover kunt verwachten, zie je nog je rondom je? Als je dat doet? Nee. En wat zegt God? Sinds de deed dat we het doen. En daar waren er net 300. Is dat niet geweldig dat we dat lezen? Op het moment dat die Gideon bekleedde, eigenlijk al voor al die testen. Zei God, kom toe met 300. Met El Shaddai. En nu zijn we hier opnieuw met een getal 300. 300 mannen. En dus bereken ik 135.000 gedeeld door 300. Dat is 450 tegen 1. Ziet ze? Dat zijn niet de beste kansen. Nee? Allee, we zien er niet al geen Simpsons, hè? Hey, Simpson, die kost er maar gemakkelijk 500 al hier, 500 dat al. Maar van die 300 zijn er zeker, allez, 450 tegen 1. Wat voor kans is dat voor dat te winnen, dat veldslag? Maar waarom deed God dat? Twee dingen. Hey? Omdat God zelf al wist van, als je die 32.000 mannen loslaat, en ze winnen op een miraculeuze manier de veldslag toch, gaan ze ermee zelf met de ere weglopen. Want dat doet de mens, hè. De mens loopt graag zelf met de eer weg. En God wordt vergeten. Dus God maakt het zodanig moeilijk voor die veldslag te winnen, dat je niet anders kunt dan vertrouwen, hè, op de Heer. Dat je nog maar enkel dat hebt. Dan kan ik je zeggen waarom. Jezus pakt. God zegt, ja, ik sta achter je. En toen in vers 8, wat doen ze? Ze pakken proviant, trompetten. En ze stuurden de resten van Israël, ieder naar zijn tenten. Maar dan houden de 300 man bij hem. Nee? En die 300 mannen, ze stonden dus klaar. Nee? Ze hadden instructies gekregen van de Heere. Gideon had dat doorgebracht. Had ervoor gezorgd dat ze dat allemaal aan. En toen stond ze daar klaar. Nee? En toen zien we onze Gideon. Gebeurt er nog het wat. Vers 9. Staat er dat diezelfde nacht, zei de Heer tegen hem. Sta op, ga naar beneden tegen het kamp, want ik heb het in jouw hand gegeven. Dus die nacht zei de Heer God tegen hem. Als je nu gaat, ga je gewoon. Maar wat zegt de Heer God nog in vers 10? Wat staat er dan? Maar als je bang bent om naar beneden te gaan, pak toen je dienaar Pura mee naar dat kamp. En dus Gideon had op dat moment de keuze. Naar de keuze. Of daar zei hij van nu met de 300 man, hey, naar beneden. Hey, hey, hey. Of God, misschien toch een heistje met mijn dienaar Pura gaan. En wat doet Gideon? Dat laatste. Je gaat met de dienaar Pura naar beneden. En wat doet hij dan? Hij kreeg daar inderdaad een verhaal van een van die mannen, van die Midjanieten, die zegt tegen zijn kameraad, kan ik het dromen, er viel een herfstbrood uit het kamp van Midjan binnen, hij kwam binnen tenten en alles viel ondersteboven, heel de tenten lag plat. Dat moet een serieuze droom geweest zijn. Ik ben ook wel wakker worden op dat moment. Hey. En nu ga je zeggen, ja, maar ja, dat brood. Wat is dat van brood? Dat is gerstenbrood in die droom. En wat is gerstenbrood? Weet je wat dat is? Dat was brood voor de armen. Dus hij droomde over een arm brood, die heel die tent, hupla, kort en klein slaat. Allee. Dus het brood van de armen past ook een beetje bij deze persoon Gideon. Vind je niet? Als iemand wat tekenen bij hen, zijn kijk waar de kleinste, de armste. Hey, dus hier is Gideon, kreeg nog een keer bevestiging vanuit een andere persoon dat God gebruikt. Voor te zeggen, doe gewoon wat ik zeg. Nee? Dus de Gideon, toen met die 300 man, nadat dat verhaal, toen wist hij zeker, ah ja, en nu ook gewoon. Nee? Dus de Gideon, inderdaad, het is een dappere held geworden. Maar het is niet begonnen met een dappere held. Het was begonnen met angst. Ja. Is ook daarmee, van die 300, is er ook geen ei weggelopen van dat slagveld. Hè. Want stel je nu een keer in een andere context voor. Dat er eigenlijk 32.000 mensen werden ingezet voor die wet, voor die slag te winnen. Ja. En aan het begin van de slag, lopen er 22.000 man weg.
uit angst. Hoe zou je daar zitten? Ja, maar ja, hey, die loopt weg. Die loopt weg. Kan ik hier ook al geen hoesten in mijn weg? Hey, dat is ook zo. Angst, dat is iets dat rap verspreid wordt. En daarmee ook dat God dat getal 300 gebruikte. Omdat er bij die 300 man die door likten als een hond, dat worden mensen die de strijd gewend worden. Want je doet dat niet zomaar. Dus omdat er geen angst meer is, omdat ze wisten, allemaal gevaar is voor te varen. Hey? Dat worden ervaren strijders, die 300. En natuurlijk, ja, dat was ook zo. Die 300 gaan niet weggelopen, hè. Die. Hey? Ze zijn niet weggelopen, hè. En het grappigste toen, denk ik ook, allez, aan dat verhaal, hoe dat ze die strijd winnen. Hey? Niet met zwaarden, hè. Allee, met de trompetten. Hey? Allee, 450 tegen 1. En hoe winden ze? Ik heb dat hier ook genoteerd. Dus met de hoorn, een trompetten, hé, en een fakkel, een kruik, dus een trompetten, trompet, ja, een hoorn, een kruik en een fakkel. Is dat hij erover zegt? Allee, 300 man. Er stonden 135 man rond. Een fakkel, een kruik en een hoorn. Raar, hè? En toen denk ik van, ja, maar ja, wat zijn de betekenissen daarvan? Van die fakkel, die kruik en die hoorn. Nee, de trompetten, sorry voor mijn West-Vlaamse interpretering, dat noemde eigenlijk de shofar. En de shofar, dat werd geblazen om dingen duidelijk te maken. Het herinnert hem ook op het moment dat de, ja, de shofar wordt gebruikt om iedereen wakker te schudden. Om iedereen wakker te schudden, om het woord te verspreiden, om het aan te duiden, er had het wat gebeuren. Het woord van de Here komt. Die kruik, dat was eigenlijk een voorraadpot dat ze gebruikten om eten in te stockeren. Maar onze Here Jezus gebruikt ook soms kruiken, zoals in de bruiloft te Kaba, om duidelijk te maken wat dat hij wil doen. Ik ga nu kort even naar de bruiloft te Kana aangaan. Dus de water en wijn in de kruiken. En de kruiken zelf, in dat opzicht, waren eigenlijk de mens, waren symbolisch bedoeld als een mens. Dus de mensen worden eigenlijk vergeleken met kruiken. Dus wat gebeurde hier? Dus de shofar, de aankondiging, Gods woord. En toen hij, dus Gods woord wordt gesproken, toen hij de kruik dat aan, de mens die wordt gebruikt, en toen hij de fakkel, de fakkel, dat is eigenlijk Gods geest. Dus wat zien we hier? Dat God elke strijd wil aangaan met de mens. Maar dat God eigenlijk de strijd voert, maar je hebt er wel de mens voor nodig, ook voor een stuk. Dus de lapiet noemt dat de geest. Dus die fakkel dat noemde de lapiet. Dus dat is eigenlijk de geest van God. Dus eigenlijk komt erop neer, en we lezen dat ook in die tekst in hoofdstuk 7. Op een moment zeggen ze dan voor de Heere en voor Gideon. En toen zeggen ze, ja, maar ja. Dat zou niet, hè. Wie heeft Gideon eigenlijk gedaan?
in heel dat proces. Buiten heten de Heere God in twijfel trekken. Hé? Dat zou je kunnen zeggen. Want uiteindelijk, de veldslag is die door Gideon gewonnen, maar door God. En toch in die tekst, in hoofdstuk 7, staat er voor de Heere en voor Gideon. En dat toont eigenlijk hoe dat onze God in elkaar zit. Dat toont dat God wil delen in zijn overwinningen. Allee, dankzij het offer van Jezus Christus mogen wij ook delen in die overwinning. Hey, dus, ik wil maar zeggen, onze Gideon was inderdaad geen dappere held. Maar je werd een dappere held. En je moet dat zo zien, heel kort samengevat. Je kan als christen beginnen groeien met God. Hey? En er kunnen van allerlei zaken op je leven komen. En Gideon was eigenlijk iemand die moest leren op God vertrouwen. En we zien ook dat God langmoedig is. Allee, zulke tekens kreeg van God. En toen nog zeggen. En God zelf is die te zegt. Maar als je benauwd zit, en we gaan nog een keer naar beneden met je dienaar. En het is zelfs, God toont tekens. Ook in ons dagelijks leven. We zien ze niet meer, omdat we ze soms voor normaal beschouwen. Dus net als Gideon moeten wij vertrouwen op de Heere in welke strijd wij ook aangaan. Je hebt misschien slecht nieuws gehoord over de ziekte, familie. Dan zeg ik, laat de Heere strijden voor u. Breng het bij je gebed bij de Heere. Want enkel Hij kan de veldslag winnen. Dit is het mooiste voorbeeld van de grootste veldslag in de geschiedenis. 450 tegen 1. En er werd niet zelfs één fysiek zwaard getrokken. Door een overwinnaar. De Heere spreekt en is al gewonnen. Zo is onze Heere. Als Hij zijn woord spreekt, dan is de wet, dan hebben wij al de veldslag gewonnen. En onze Gideon heeft dat moeten leren. Om te luisteren naar de stem van de Heer. Het is goed om effectief, net als Gideon, eerst zeker te zijn of dat het de stem van de Heer is. He? Want er zijn allerlei soorten stemmen. Maar als het de Heer zelf is, zie je dat hij frequent bevestigt dat het wel hem is. Daarom is het belangrijk dat wij ook een onderscheid maken van geesten. Iedereen heeft dat nodig. En ik hoop dat iedereen van jullie een Gideon mag worden. En dat we allemaal samen mogen groeien tot die heugelijke dag dat we terug verenigd zijn met onze Heer Jezus. En allen die ons zijn voorgegaan. Amen.